Welkom bij Connect. In Connect bespreken Judith, Jody en Jos van Cooper om de week het laatste nieuws in het communicatievak.
Ja, welkom lieve luisteraars. Onze vaste luisteraars schrikken zich helemaal de pleuris.
Wie staat er weer in de feed?
Ja, die denken een nieuw plaatje, nieuw geluid.
Ja.
En we zijn er weer.
Ja, we zijn er weer. Terug van weg geweest.
Ja, eigenlijk een soort van blur van de vorige twee formats. Hè?
Ja, klopt. We hebben geprobeerd, of dat gaan we proberen, om een en ander een beetje samen te voegen.
Precies. Nou ja, de vorige was de praatkast. Die deed jij met Renate.
Ja.
Ja, die heeft ons verlaten.
Helaas.
Ja, heeft ze spijt van.
Zeker nu ze dit hoort, ja. Waarschijnlijk.
En daarvoor hadden we Connect. Dat was een interviewformat. En eigenlijk hebben we die twee een beetje in elkaar geschoven. Dus wat we gaan doen in deze podcast is dat we doen het met z'n drieën. Dus jij, Judith Vermulst, bent er. En ik, Jos Govaert. En in andere edities zit Jody Keuler er ook bij.
Ja.
Dat is in principe het vaste trio. Alleen wij sluiten niet uit dat het nog eens een keertje anders
gaat. Helemaal anders gaan doen.
Ja. Idee is in ieder geval dat we dit om de week doen.
Ja.
En zoals sommige mensen misschien weten, we hebben een nieuwsbrief. Abonneer je daarvoor op cooper.nl/blog. Onderin zit een mooi knopje.
Oh, heeft hij goed op orde, de info?
Gewoon opschrijven. Gewoon inschrijven bedoel ik. En elke week staat in het teken van een thema. En je moet het zo zien, op donderdag versturen wij die nieuwsbrief. En dan duiken wij een dag later de studio in om dat onderwerp nog eens even uit te diepen. En bij dat onderwerp zoeken we dan een gast die we even inbellen of hier uitnodigen.
Ja, leuk.
Ja, dus daar hebben we zin in. En straks wat meer over het onderwerp. We gaan het over insights hebben.
Insights.
Of inzichten. Dan verplicht het je om echt na te denken, heb ik het idee.
Ja.
Ik heb altijd het idee dat als je Engelse termen gebruikt, dat je lekker ver
dat
van
je
af
dat je de helft afgeruikt. Al gehad hebt. Ja. Ja,
dus dat is lekker.
En
nou, daar gaan we straks Mark Oosterhout ook even over bellen. Want we dachten, we mikken gelijk hoog. We pakken gewoon de beste.
Tuurlijk.
Ja. Hey, wat is jouw nieuws van de week wat je wil inbrengen?
Ja, we beginnen even met iets actueels. Ik zag voorbij komen dat bol.com bol wordt. En daar keek ik best wel van op. Ik zag de marketingmanager Taphorn zeggen: klanten noemen de webshop al langer bol. En dat vond ik best wel komisch, want ze zegt letterlijk het woord webshop. Waarmee je volgens mij je .com heel erg tegenwoordigt. Maar goed, ja, ik vraag me dat dus wel. Als je het eigenlijk over inzichten hebt, ik vraag me dan af, waar is dat op gebaseerd? Hebben ze daar onderzoek naar gedaan? Het voelt voor mij een beetje gewoon een bedacht vanuit het bedrijf en uitgerold over. Ik zat bijvoorbeeld te denken, volgens mij zeg ik altijd, oh, ik heb dat besteld op bol.com. En ik vind het ook juist typerend dat mensen dat .com blijven zeggen. Ik zeg nooit, ik heb iets opgezocht op google.com.
Nee, dan zeg je Google.
Ja,
ja,
dus
ik heb
is
geen idee.
Zo typerend, onderscheidend voor het merk.
Ik weet eerlijk gezegd helemaal niet wat mijn woordgebruik is bij bol. Of bol.com.
Nou, misschien is het al voldoende dat we er nu extra op gaan letten. En doet dat al wat met merkbekendheid. Ja, en het tweede ding waar ik aan zat te denken is het audio-tuntje wat bol natuurlijk heeft. Bol.com.
Ja,
dat kun je weggooien. Dat is zonde, volgens mij.
Ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe ze het nu gaan uitvoeren. Dus laten we nog eventjes afwachten. En,
oktober gaan ze het uitrollen. Dus,
ja, weet je. Twix was ook ooit Razer, dus ja, misschien komt het allemaal wel goed.
Dat is voor mijn tijd, Jos.
Ja, dat maakt niks uit. Of ja, net als met Odido, weet je wel.
Ja,
wordt dat wat.
Ja.
Het valt me trouwens bij Odido op dat er ongeveer 83 bureaus aan hebben meegewerkt.
Ja, ongelooflijk.
Hoeveel bureaus daar veren voor opstrijken is ook bijzonder. En dat was het nieuwtje wat ik eigenlijk eerst had.
Ja.
Dat gedoe met Sanquin, omdat die dezelfde kleuren hebben. Daar hadden zij heel sympathiek op gereageerd.
Beide eigenlijk, hè?
Ja, eigenlijk beide. En het grappige was dat op een stukje bij RTL dat Mark Oosterhout ook gevraagd werd wat hij ervan vond. En nou ja, veel kleuren is ingewikkeld. Maar hij raadde toen Odido aan om wat sympathieks te doen richting de bloedbank. Nou, eigenlijk hebben ze dat nu aangekondigd.
Ja.
Dus van twee kanten sympathiek. Het enige wat ik me afvraag is van, ziet een gemiddelde consument hier iets van? Ik denk het niet. Nee. Maar goed, dat was het nieuwtje wat ik eigenlijk had.
Precies, wat
maar
was je echt een
toen pakte ik vanmorgen het FD even op. Ja, en toen dacht ik, daar staat wel een groot verhaal. Daar kunnen we niet omheen. Ik heb het heel snel gelezen, want ik kwam binnen en ik zag het. En ik heb het gelijk even laten samenvatten door ChatGPT. Daar ben ik iets sneller doorheen. Maar moraal van het verhaal is dat er een datalek is bij BNP Paribas. Financiële instelling natuurlijk. En dat betreft data van, schrik niet, of schrik wel, wat jij wil, van 2009 tot 2020.
Holy shit. Ja, ik schrik toch.
Ja. Er was een anonieme klokkenluider die de informatie met het Financiële Dagblad heeft gedeeld. En dat lek bevatte gegevens van honderden klanten, zoals paspoortkopieën, BSN-gegevens, vastgoedbiedingen en salarisgegevens.
Dus medewerkers ook? Of van klanten salarisgegevens?
Ja, van klanten staat hier. En grote klanten, zoals Brevast wordt hier genoemd, die zijn laat geïnformeerd. Pas nadat het FD vragen stelde. En wat ook genoemd wordt, is dat grote bedrijven zoals Ahold Delhaize en Bank of America Merrill Lynch genoemd zijn in het lek. En privacy experts die benadrukken dat er een verplichting is om betrokkenen te informeren bij een datalek.
Ja. Nou, maar kwam publicatie voor dat zij hun klant hebben kunnen informeren?
Nee, publicatie niet, maar wel vragen van het FD. Want de publicatie was vandaag. Ja. En ze hebben de klanten gewaarschuwd na vraag van het FD.
Ze er nog enigszins... Ja, ik bedoel natuurlijk mega slecht, maar moet je voorstellen dat je het in de krant moet lezen.
Ja, en wat nog een saillant detail is... Nee, eerst nog één ding. In april is een melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens over het lek. En wat er ook nog staat, is dat er onzekerheid is over wie de klokkenluider is. Maar speculaties suggereren een boze ex-werknemer.
Oh, Netflix. Kom er maar in.
Ja. Nou ja, kijk, wij hebben zo'n training, hè, die heet Predictable Surprises. Yep. Ja, daar moest ik wel aan denken.
Ja. Die hadden ze moeten afnemen.
Ik denk je weet, het is altijd makkelijk oordelen, want je bent er niet bij. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar weet je, als er iets is als dit, neem de vlucht naar voren. Ja. Altijd.
Ja.
En denk daar goed over na. Dit is echt heel klassiek matig, zullen we maar zeggen.
Matig gedaan.
Ja, nou goed, dat was dat. Dus ze kunnen bellen bij BNP Paribas. Al maak ik me waarschijnlijk niet geliefd hiermee.
Nee,
bij ze,
maar... ik denk ook niet dat de kansen hiermee vergroot zijn. Maar goed.
Nee, maar goed, weet je. Ik denk dat het artikel in het FD een stuk pijnlijker is... omdat wij hier even 5 minuutjes over kletsen.
Is
dus
zeker waar.
Dat zal me wel meevallen. Hey, het onderwerp insights. Wat heb jij daarmee?
Wat heb jij met insights, inzichten? Dat is ook niet een vraag die mij elke ochtend gesteld wordt, moet ik zeggen.
Nee, zeker niet om 11:10.
Nee. Nou ja, desalniettemin denk ik dat... veel van wat wij doen een bepaald fundament heeft. En dat zit hem toch bij inzichten. Ik denk de sterkste campagnes, of in ieder geval het gevoel dat je zelfverzekerd aan een plan of aan een campagne kan werken, is gestoeld op goede inzichten. En daarnaast vind ik het ook heel leuk om ze te ontdekken, om ze te ontrafelen, om de juiste info met de juiste... context te koppelen, zodat je gewoon een goed vertrekpunt hebt.
Ja, we hadden net natuurlijk even een voorgesprekje van, wat is nu die juiste context? Hè? Ben je niet continu vreselijk subjectief aan de gang?
Ja, klopt. Ja, daar zit een van mijn twijfels. Kijk, die informatie waaruit je je inzichten opbouwt, die is vrij recht toe recht aan waarschijnlijk. Dat doe je op basis van onderzoek. Maar je context is natuurlijk gewoon eigenlijk in feite je belevingswereld.
Ja.
Ik ben een 32-jarige vrouw die in een stad woont.
Ja.
Dat doet al iets met mijn context.
Daarmee typeer jij ongeveer het gemiddelde van ons bedrijf.
Denk ik ook.
Stamelijk representatief.
Ja, absoluut.
Volgens mij is bij ons gemiddelde leeftijd 34 en woonachtig in een grote stad.
Ja.
Zijn in ieder geval niet Amsterdam. Dat scheelt wel weer klein beetje.
Dat is alweer iets anders. Ja. Nee, maar dat maakt het wel belangrijk, denk ik, om. Nou, in ieder geval de bewustwording daarvan, dat is volgens mij de eerste stap.
Ja.
Dat je die context met je meebrengt. Stap 2 is dan op het moment dat het nodig is, dat durven toegeven. En ook daarmee dan informatie op gaan halen uit andere contexten.
Ja.
Die misschien niet de jouwe zijn.
Kan jij een situatie herinneren, of misschien kunnen we daar samen toe komen, waarin dat heel goed gegaan is? En een situatie waarvan we dachten, was toch lastig?
Nou, ik denk, wanneer het lastig wordt, is als je echt over hele niche vraagstukken of problemen gaat praten. Of die bijvoorbeeld een niche doelgroep kennen, waartoe je zelf niet behoort.
Ja.
Of dat nou betekent dat het gaat om Gen Z'ers die gewoon anders in het leven staan. Of misschien juist een veel oudere doelgroep.
Ja, we kwamen ook een keer specifiek in een pitch uit op skaters. in Tilburg.
Ja, Tilburg-Rotterdam. Ja, nou, ja, ja.
Kijk, Rotterdam is niet zo moeilijk, want daar zitten we.
Ja, oké. Okay, maar ja, fysiek, maar ook niet in de scene.
Nee, precies.
Tenminste, ik weet niet wat jij op vrijdag doet, maar...
Nee, ja, ja, ik ben hier op vrijdag bijna nooit, dus dat weet je helemaal niet.
Je bent aan het skateboarden.
Zeker. Nee, dat gelooft helemaal niemand.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar nee, dat klopt. Dus dat was even zoeken en de juiste mensen bellen of berichtjes sturen of erbij trekken.
Ja. Uiteindelijk hebben we toen samengewerkt met iemand die hier in Rotterdam-Zuid vertoeft.
Klopt.
En echt onderdeel is van die, van die community.
Ik vond dat, dan kom je een beetje op wat heb je met inzichten. Dat vond ik dus echt leuk.
Ja.
Omdat je ook gewoon een nieuw deurtje opent naar een wereld die je nog niet kent.
Ja. Ja, wat ik er leuk aan vind is, ik heb ook wel eens een hekel aan dit onderwerp in een bepaalde uitvoering. En dat heeft ermee te maken dat ik dan iemand hoor zeggen, we gaan inzichten verzamelen.
Ja.
En dan komt echt het stoom uit mijn oren en mijn neus tegelijkertijd. Want ik denk, daar heb je geen reet aan. Je verzamelen is een start. Tuurlijk, je moet ergens beginnen en je collecteert zooi. Maar uiteindelijk moet je ook wel een idee hebben waar het heen moet.
Ja, wat je ermee doet.
En dan moet je het gaan doordenken.
Ja.
En we hebben een blog geschreven deze week met één case uit eigen doos. En de andere die ik ooit op Content Marketing World heb gehoord. En die zei dat wel goed. Was een vent, die had een klein koffietentje in Californië. En toen kwam net Starbucks kwam op. En die hebben de Arabica-boon in plaats van de Robusta-boon. En ze hadden eerst Arabica, de Robusta-boon, maar niet goed. En toen ging die Starbucks kopiëren. Nou, dat werd niks.
Mm.
En toen ging hij met zijn klanten praten. En dat waren truckers, van die grote bonkige mannen met...
Die 18 uur achter elkaar op de
weg. En die zeiden gewoon één ding. Ik moet gewoon de sterkste koffie hebben die je gemaakt hebt. Nou, toen is hij gewoon gaan doordenken. En uiteindelijk kwam daar... Ja, zijn ze net zo lang gaan testen in een lab... totdat ze de sterkste koffie konden maken die er bestond. En dat kan alleen met die Robusta-boon. Want die Arabica-boon, die is nog...
Zachter van smaak.
Ja, die is vriendelijk voor je darmen en zo. die Robusta koffie, die kan je heel sterk maken. En toen hebben zij het merk Death Wish Coffee gemaakt. Wat uiteindelijk een multi-million dollar company werd.
Ja, mooi hè.
Niet te zuipen werkelijk waar. Ik heb het een keer besteld.
Ja?
Ja, het is, ik had één pak op kantoor laten komen en één thuis. Ja, het was... Ja, je zit echt een week lang op de pot. Het is echt niet best.
So much information. Ja.
Maar goed.
Ik begrijp als u nu afhaakt, maar, luisteraar.
Ja, maar ze maakten waar wat ze beloofde, weet je wel. Ja. Dus,
Oké, ik heb meteen wel vragen bij hoe je daar als trucker dan mee omgaat, maar goed.
Ja, misschien kunnen die meer hebben. Of misschien zijn daar al die wc's langs de weg zo smerig.
Nou, dit was uw portie proefraad.
Sorry, ik ben ook af te mezelf.
Ja.
Maar goed, wij gaan zo Mark Oosterhout bellen.
Ja.
En dat is iemand met wie we ook soms wel samenwerken. Hij heeft het bureau NS5 opgezet. Is voorzitter van Sieren. Is ook voorzitter van de VEA geweest een tijdje geleden. En is nu Eastwood, eigenaar van Eastwood Brand Strategy. En dat doet mij denken aan... Ik heb vroeger gebasketbald, zou je niet zeggen, met mijn lengte. Maar,
fijn dat je dit zelf zegt.
Wij moesten toen in Oosterhout basketballen. En die ploeg heette de Eastwood Tigers.
Oké. Dus je hebt een warm gevoel bij Eastwood.
Nou, ik moest gelijk lachen toen ik zijn bedrijfsnaam zag. Toen ging ik terug naar
die
sporthal met die prachtige houten vloer die ze daar toen hadden.
Nou, kom. We gaan hem bellen.
Ja. Zo ver het intermezzo.
Mark.
Hey Mark, met Jos van Cooper en Judith ook.
Hey. Hi Mark, goedemorgen.
Nee, wij kwamen jou net, we hebben net een kort onderwerpje even besproken van de bloedbak Sanquin met het gedoe met Odido. Yeah. En volgens mij hebben ze je raad opgevolgd, hè?
Ja, zo is het, ja. Precies,
ja. Nou,
hebben ze... Gratis advies.
Ja, nou, hebben ze sympathiek gedaan. Ik weet niet of er heel veel mensen wakker van liggen, maar...
Nee, zeker niet.
Nee. Hey, we willen het graag met je hebben over inzichten. Dat lijkt me nogal een strategisch onderwerp. En we willen het graag doen aan de hand van drie stellingen. En laten we maar gelijk met de eerste beginnen. En dat is, aan elke goede campagne kan je moeder één goed inzicht herkennen.
Ja, dat is zo. Ja, daar kan ik ja op zeggen.
Ja. Kun je dat eens toelichten? Ja. En vooral die moeder vind ik heel belangrijk.
Ja, ja. Nou kijk, wat er gewoon een goede campagne doet, is dat die gewoon raakt. Dat die op een of andere manier onder je huid terechtkomt, zal ik maar even zeggen. En meestal is dat toch zo, omdat er dan een emotioneel inzicht aan ten grondslag ligt, wat heel erg diep in ons zijn iets doet met mensen. En dat is uiteindelijk wat je met een campagne natuurlijk altijd wil. Er zijn natuurlijk ontzettend veel campagnes die je op de televisie ziet of in de media ziet, waar je eigenlijk je neus ophaalt, zeg maar, waar je aan voorbij gaat, die je vaak ook niet eens kunt herinneren. Maar er zijn er altijd een paar bij waar dat niet bij gebeurt. En dat is toch vaak zo, omdat het gebaseerd is op een heel sterk, krachtig emotioneel inzicht. Dus niet eigenlijk een rationeel inzicht, maar echt een emotioneel inzicht. Dus dat het echt iets doet met je zijn, zal ik maar even zeggen. En dat is uiteindelijk waar je natuurlijk als campagnemaker altijd naar op zoek bent. Want dan maak je natuurlijk echt impact. Nou, en het leuke is, dat zie ik altijd als wij onderzoek doen en we laten mensen films zien. Dan zie je eigenlijk altijd meteen aan de gezichten van mensen of dat gebeurt of niet. Hè. Dus het grappige is dat ze soms zelfs dan nazeggen, nou, ik vond er niet zoveel aan. Terwijl als je naar hun blikken kijkt, en bijvoorbeeld gewoon een glimlach of juist een treurig gezicht, dan zie je eigenlijk dat het wel degelijk wat doet. En dat vind ik altijd een heel interessant gegeven. Want als dat gebeurt, dan heb je eigenlijk te maken met een heel goed inzicht. En daarom kunnen gewone mensen dat dus best wel heel goed zeggen.
Ja. En is zoiets altijd een heel bewust iets? Of als je bijvoorbeeld kijkt naar, noem eens wat, Think Different van Apple of Happen naar Pijnenburg, ja, om maar twee uit de hele oude doos te halen. Is dat dan ook echt gestart met een heel bewust inzicht? Of is dat een beetje toeval en ontstaat gewoon een goed idee en blijkt er achteraf wat in te zitten?
Nou, van Apple is een heel interessant filmpje met Steve Jobs, waarin hij uitlegt hoe hij op Think Different is gekomen. En dat is het wel echt, als je tenminste, ja, ik kan er altijd over discussiëren, maar het is, als ik dat zo beluister en zie hoe hij dat benaderd heeft, denk ik wel dat hij dat echt ook heel bewust gezocht heeft. Bij Happen en Pijnenburg weet ik dat niet zo goed, maar wel, ik heb een ander voorbeeldje. Ik heb zelf lange tijd voor de Nederlandse Spoorweg gewerkt, voor de NS. En daar hadden we heel lang hebben we daar gezocht van hoe kunnen we nou eigenlijk het beeld veranderen rond de NS. Hè? Want zij wilden heel graag dat hun reputatie beter werd. En dat communicatie daar een belangrijk instrument zijn. Maar heel lang lukte het hen niet om dat te doen. En vroeger had je een campagne met Nick en Simon in de hoofdrol. En dan was het altijd zo dat zij probeerden dan een product over de bühne te brengen. Bijvoorbeeld het groepsabonnement of het dalurenvoordeelabonnement. En eigenlijk werkte dat helemaal niet. En toen zijn we eindeloos gaan zoeken, wat zou mensen nou in beweging kunnen brengen? En toen kwamen we er eigenlijk achter dat mensen een soort treinnostalgie hebben. Of een soort treinromantiek noemen we dat. En dat is een beetje het gevoel wat je wel hebt van, weet je, ik kan nu in de trein stappen en in Parijs uitstappen. Of kleine kinderen hebben dat, als ze ontzettend graag met de trein willen. Omdat dat gewoon heel ja, voor hun voelt dat heel machtig om dat te doen. Of oude mensen die op zoek gaan naar een oude verliefde, bij wijze van spreken. Dus je merkt dat de trein best wel veel van die nostalgische gevoelens oproept. En dat hebben we eigenlijk toen omgezet in een campagne. Dus toen hebben we een campagne gemaakt waar we eigenlijk steeds op zoek zijn gegaan naar die treinromantiek. En dat werkt waanzinnig goed. Dus dat was eigenlijk gewoon een emotie die waar we achter kwamen al gaandeweg om te praten over hoe zouden we nou mensen in beweging kunnen brengen om die trein te kiezen. En toen kwamen we eigenlijk achter dat die nostalgie het belangrijkste element was om mensen op dat spoor te krijgen. En dat heeft gewoon een fantastische campagne opgeleverd toen. Dat vind ik een... Oh, sorry.
Ja. Nee, sorry. Ja, heel mooi voorbeeld, denk ik. Ik ben wel benieuwd, Mark, als je dus aangeeft, de emotie is hetgeen wat de consument natuurlijk triggert en wat hem aan een bepaalde campagne doet herinneren. Als je bezig bent met het verzamelen van inzichten of misschien de stap daarvoor nog van data bijvoorbeeld. Dat is best wel een rationele bezigheid natuurlijk. Die vertaalslag naar emotie, zit dat bij de strateeg of zit dat bij de creatief?
Het zit bij de mensen. Kijk, wat ik vind dat een strateeg moet doen. Kijk, vroeger deed een strateeg die analyseerde eindeloos onderzoek en kwam dan met een soort rationele analyse van zo zit het in elkaar. Nou, dat is niet de manier waarop ik denk dat je een inzicht vindt. Wat ik altijd doe is gewoon met mensen praten. En meestal doe ik dat in een workshop vorm. Ofwel met mensen gewoon van de opdrachtgever of die te maken hebben op een of andere manier met dat product. Ofwel met gewoon consumenten of gebruikers. En in die gesprekken ga ik een aantal oefeningen met die mensen doen. Ontdek ik heel vaak eigenlijk dit soort inzichten. Dus die inzichten die liggen eigenlijk op straat, zou je kunnen zeggen. Ja. Alleen die liggen niet op je bureau, zeg maar. Dus ik probeer altijd juist het gesprek te voeren met mensen over bijvoorbeeld het reizen van de trein. Of over bijvoorbeeld hoe je met technologie omgaat. als het over Apple gaat. Ja. En in die gesprekken vind je eigenlijk die inzichten.
Ja. Laten we dan gelijk, dat is een mooi bruggetje denk ik, naar de tweede stelling.
Ja.
En dat is, iets wordt veel te snel een inzicht genoemd.
Ja, denk ik wel.
Wat een open deur eigenlijk, ja, jammer.
Ja, 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 het is natuurlijk altijd lastig, want wat is het, wat is nou eigenlijk... bedoel, dat betekent dat je een beeld hebt van de definitie wat een inzicht is. Hè. Ja. Maar ik ben wel met je eens dat heel snel iets gepresenteerd wordt als een inzicht. Maar voor mij zit dat heel erg op de as ratio emotie, waar we net eigenlijk ook over hadden. Kijk, heel veel wordt iets gepresenteerd als een soort beleidsachtige oplossing. En dus meestal is het dan een rationeel iets, zeg maar. En dan voelt het in de strategische zin heel goed. Hè? In een presentatie komt dan alles mooi bij elkaar. Maar in emotionele zin is dat dan vaak niet zo. Dus volgens mij vind ik het eerder zo dat het heel vaak een rationeel gedachte eigenlijk een inzicht wordt genoemd, wat het volgens mij niet is. Terwijl ik vind een inzicht moet eigenlijk emotie raken. En dat is denk ik de tweedeling die ik daar dan in zie, zeg maar. En dan kan ik het wel met je eens zijn dat het te snel een inzicht wordt genoemd. Maar dat zit volgens mij vooral op de as ratio emotie.
Jay Baer die zei ooit, we are surrounded by data, but starved for insights.
Ja, dat is ook zo. En dat geloof ik ook echt. En daarom vind ik ook, hoe doe je dat, wat jullie net vroegen. Ik ga namelijk liefst een gesprek aan met mensen. En het leuke is, hè, ik doe van die workshops en dan doe ik dat twee tot drie uur. En dan heb ik allerlei oefeningen. En dan zijn er altijd een paar mensen in zo'n workshop die iets zeggen waar je echt, zou ik nou nooit opgekomen zijn. Of die op een gedachte brengen die je nog niet is. Gisteren had ik een workshop en het ging over vrouwenvoetbal. En hoe kunnen we nou toch dat vrouwenvoetbal nog beter in de kijker spelen? Mm. En toen zei iemand een fantastisch, zegt dan in een soort bijzin iets waarvan ik denk, ja, hier zit nou echt iets in. Dat is eigenlijk een inzicht. En dat is eigenlijk wat een inzicht is, snap je? Dus dat zit soms ook heel erg verborgen in, ja, in gewoon een gesprek wat iemand voert en niet eens bewust misschien erover nadenkt en toch zegt. En dat is eigenlijk wat een inzicht van mij is. Tenminste, daar ben ik zelf altijd naar op zoek. En daar zitten voor mij ook altijd de grootste aanknopingspunten met succesvolle campagnes.
Maar dat is best wel subjectief ook, in zekere zin natuurlijk. Want
super subjectief.
Je pikt er iets uit waar jij in dat geval een gevoel bij hebt. En dan probeer je ook nog empathie te hebben naar het publiek waar je het uiteindelijk over hebt. En dan maak je uiteindelijk toch een keuze.
Ja, dat klopt ook. Het is heel super subjectief. Maar ik geloof dat creativiteit en emotie ook soms heel lastig te vangen is in allerlei rationele processen. En natuurlijk is een workshop ook een soort rationeel proces. Maar het spel wat daar zeg maar zich afspeelt tussen de mensen, dat is inderdaad een heel subjectief proces. En daar probeer ik inderdaad in te vinden, hey, waarvan zouden mensen in beweging kunnen komen? Waarvan kan ik zelf in bewegen? Maar waarvan denk ik dat andere mensen ook in beweging kunnen komen? En dat is inderdaad, ja, ik zou het eerder vakmanschap noemen, Joost. Als je het heel vaak doet, dan weet je op een gegeven moment heel goed, dit is iets waar je het verschil mee kan maken en dit niet. En daarbij kijk ik overigens ook altijd, is het creatief ook te doen? Want het is niet alleen zo dat je de emotie moet herkennen, maar je moet ook meteen zien, is er een vertaalslag te maken in creatieve zin, zodat er ook echt een wereld kan worden gecreëerd waar weer mensen mee kan motiveren, snap je? Dus dat is inderdaad subjectief. Dat is zo, maar ik zou toch eerder zeggen, het is denk ik een vakmanschap wat je als stratege in ieder geval, nou, naar mijn gevoel zou moeten proberen te hebben. Ja. Zo zeg.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik zat inderdaad, terwijl ik aan het luisteren was naar je, te denken, het komt ook aan, je maakt het minder subjectief door de juiste mensen om je heen te verzamelen al natuurlijk. Omdat je daarmee jouw context vergroot. En het is inderdaad een kwestie van de juiste vragen stellen en dan heel goed luisteren. Ja. Om dat tot een inzicht verder te brengen.
Ja, nou, luisteren is een goed punt wat jij nu zegt. Kijk, dat probeer ik ook te doen. Dus ik probeer eigenlijk soms wel een stelling te poneren om mensen in beweging te brengen. Maar het zit hem vaak in dat luisteren, wat iemand dan zegt. Dat je in één keer denkt, hey, hier gebeurt iets. Ja, en dat herkennen, ja, dat is denk ik wel iets wat ook een expertise is. Waarvan ik denk, die moet je ontwikkelen. Dat leer je misschien niet op school of in de boeken. Maar door het heel vaak te doen leer je dat natuurlijk wel. En dat zal ook wel zeggen dat de ene dat beter kan dan de ander natuurlijk. Maar dat is wel waar ik altijd naar op zoek ben. Ja.
Heb jij dan nog een soort van heel rationeel proces qua onderzoek, data of noem maar op, voordat je die workshops ingaat? Zit daar nog wat voor bij jou?
Ja, er zitten altijd twee dingen voor. Eén zijn interviews. Dus wat ik altijd doe, ik interview daarvoor altijd een aantal mensen die belang hebben bij de opdracht, zal ik maar zeggen. Ja. Dat kan de opdrachtgever zelf zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook een topman zijn van een bedrijf. Dus ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een project waar ik echt gewoon eerst gewoon me in laat werken, zeg maar, door een aantal interviews te doen. En het tweede wat ik doe is inderdaad die data doornemen. Dat doe ik overigens niet data voor data, dat doe ik een beetje scannend. Kijk ik door al die onderzoeken heen en probeer ik daar een soort rode draad in te vinden. Zodat ik wel, zeg maar, goed beslaagd te ijs kom en natuurlijk wel weet wat de context is van waar je mee bezig bent. Maar ik probeer het vervolgens eigenlijk zoveel mogelijk los te laten. En wat ik bijna nooit doe, is er achteraf toetsen. En dat vind ik ook wel bijzonder. Dus ik zoek een inzicht en ik geloof er dan in. En ik breng dat in beeld. En er is bijna nooit iemand die aan mij vraagt, klopt het dan? En ik zeg, ja, dat weet ik ook niet. Want het is eigenlijk bijna niet. maar het gek is dat we het vrijwel nooit onderzoeken. Dus dat vind ik eigenlijk best bijzonder. Dat dat ook niet gevraagd wordt. Hè? Dus ik vind het zelf ook niet nodig. Omdat ik denk dat we op basis van dat proces dat heel goed kunnen doen. Maar het valt mij ook op dat heel vaak daar niet meer naar gevraagd wordt. Dat vind ik ook interessant. Dus blijkbaar is onderzoek wel belangrijk soms als initiator om een begin te maken en om de context goed te begrijpen. Maar gek genoeg moet je door die data heen kijken en dat doe je toch vooral met mensen.
Maar misschien heb je het wel meer nodig als je wat minder vakmanschap hebt. Dat je dan... ja, ik bedoel het niet zo lullig, maar als je... Ik zag dat er VIA is met een... zij noemen dat een consumer maturity model gekomen. En ik zat dat te lezen plus een interview met Dick van der Lek. En Dick van der Lek die maakte het heel praktisch. Die zei iets van, het is niks meer dan een splijtende paas naar voren. Maar die is een beetje, ook van de gevoelsmatige school ook meer. Ja. We kennen hem natuurlijk ook allebei goed. Alleen als je dan naar dat model kijkt, dat model bestaat dan naar twee zaken. Eén psychografisch, allemaal informatie. En het andere is data gedreven. Ja. En daarin ontbreekt eigenlijk alles wat je net gezegd hebt.
Ja, maar ik geloof ook helemaal niet dat je dat kan modelleren. Kijk, je hebt modellen nodig natuurlijk om soms dingen duidelijk te maken en soms dingen eenvoudig te maken en soms begrijpelijk te maken. Dat heb ik ook, dat doe ik zelf natuurlijk ook. Maar uiteindelijk denk ik dat je niet een model kan maken om tot een inzicht te komen. En er zijn al talloze initiatieven voor geweest. Er zijn zelfs bedrijven waarop je kent nog wel de Brand Doctors. Dat was een bureau wat heel erg bezig was met zoeken naar insights. Maar ik heb daar vaak ook gezeten. En niet omdat ik verder kwam zijn, maar ik merkte wel dat het heel moeilijk was om uit die onderzoek het echte inzicht te halen. Dus daar haal ik het ook vaker nooit uit. Dus het is heel moeilijk om een methode te ontwikkelen, hoe goed je dat ook doet, om te zeggen, en zo vind je een inzicht. En dat willen wij natuurlijk allemaal graag. Want het is natuurlijk, als je dat weet, dan weet je ook eigenlijk hoe je het proces moet inrichten. Maar dat vind ik nou net mooi aan dit vak. Het is inderdaad vakmanschap, maar er is ook een soort magie, zeg maar, in het menselijk gedrag, waar we niet helemaal de vinger op kunnen leggen. En een model probeert te doen of dat wel zo is. Maar uiteindelijk zegt dat ook elke wetenschapper zeggen. Een model is niet meer dan een hele simpele afspiegeling van de werkelijkheid. En die werkelijkheid, daar bewegen wij ons natuurlijk in. Daar moet het gebeuren. Dus vandaar is zo'n model altijd, uiteindelijk is een model altijd beperkt.
Ja, mooi. Mark, je maakt eigenlijk zelf het bruggetje naar de laatste stelling, dus dank daarvoor. Onze laatste stelling is namelijk, inzichten bedacht door strategen zitten creatieven veel te veel in de weg.
Nee, daar ben ik niet mee eens. Ik vind wel, en dat is wat ik net ook zei, dat een stratege moet nadenken over de creatieve opportunities die een idee heeft. En dus als je iets heel erg dicht timmert en rationeel helemaal in elkaar zet, zodat het klopt, maar dat je meteen voelt dat er geen inspiratie van uitgaat, dan ga je natuurlijk de verkeerde kant op. Maar ik vind eigenlijk dat de taak van een stratege is om het zo te doen en zo uit te vinden dat het zowel die emotie raakt aan die klantkant, maar ook de creatief aanzet. Dat is eigenlijk wat een goed inzicht moet doen. En in die zin vind ik dat een stratege creatief niet in de weg zit en ook niet zou moeten zitten. Maar wat je wel ziet bij veel creatieven, en dat vind ik eigenlijk ook vakmanschap, als je echt hele goede creatieven ziet, die zien eigenlijk in de beperking van de stratege vaak de kansen. Maar als je minder goede creatieven hebt, die zeggen dan meteen de briefing deugt niet.
Ja.
Nou, ik vind een briefing deugt altijd, want daar hebben mensen heel goed over nagedacht. Ja. Maar jij moet dan het vakmanschap hebben, dan heb ik het nu echt over de creatief vakmanschap, om daar doorheen te kijken en daar overheen te stappen en te zien wat er eigenlijk bedoeld wordt. En dat vind ik eigenlijk een interessant stuk. In die zin vind ik het werk van een stratege en een creatief best wel dicht bij elkaar liggen. Ja. Het zijn elkaars verlengde, zou je kunnen zeggen. En ze moeten eigenlijk allebei moeite doen op elkaars stoel te zitten. En ik vind een goede creatief doet dat ook. Die gaat ook de stoel van de stratege zitten en dat gesprek ook op die manier aan. En ik probeer dat te doen vanuit mijn optiek naar creatie toe. Ja. En ik denk dat dat de weg is die je moet gaan.
Maar dat vereist van de stratege per definitie volgens mij dat hij denkt aan emotie en aan beeld in de brede zin. Want als je die verbeeldingskracht niet hebt, hoe kan je dan Ja, dan kan je het ook niet goed brieven, lijkt mij.
Nee, je moet verbeeldingskracht hebben. En wat ik ook belangrijk vind, je moet openstaan. Want dat vind ik ook wel eens interessant. Soms komt een creatief met ook een inzicht waar je zelf helemaal niet aan gedacht hebt. En die komt daarop doordat jij iets hebt aangereikt. Snap je? Dus dat vind ik eigenlijk meer een treintje, zou ik zeggen. Ja. Van het een kom je in het ander. Maar wat je heel vaak bij strategen ziet, is dat ze daar dan niet voor openstaan. Terwijl ik probeer altijd, als er een heel goed idee komt waar iets ander inzicht aan de grond ligt wat ik zelf bedacht had, dan vind ik dat je daar open voor moet staan, omdat je dan ziet dat het verder komt. En dan is dat allemaal nodig geweest om daar te komen. Maar heel vaak zie je dat dan de deur wordt dichtgegooid. Nee, dat is niet onbrief, dus dat doen we niet. Ja, en dat vind ik eigenlijk niet verstandig. Dus ik vind die openheid daarin ook wel een heel belangrijk kenmerk eigenlijk, wat je nodig hebt om dat goed voor elkaar te krijgen.
Ja, en Mark, wat gebeurt er als er een creatief met een creatief concept komt, maar er ligt eigenlijk vanuit jou als stratege nog geen inzicht aan ten grondslag?
Dat mag ook, want een creatief heeft ook gewoon voelsprieten. Die kan ook om zich heen kijken. En soms zit daar iets een heel goed idee in. Maar het kan natuurlijk omgekeerd ook zijn dat het nergens op slaat. Ja. En dat het gewoon een leuk idee is.
Ja.
En daar moet je dan eerlijk over zijn. Ja. Ik heb ook wel eens reviews gehad die eindeloos gebriefd zijn. En dan hangen er 4 richtingen en dan hangt er nog niks bij. Dat komt ook heel vaak voor. Ja, en daar moet je natuurlijk ook super eerlijk over zijn. Je moet ook nooit op een B-idee of een idee. Nou ja, dan nemen we dit maar. Moet je nooit doen. Je moet ze dan weggooien en opnieuw beginnen. En dat is soms helemaal niet leuk. Maar ook daar zie ik weer een goede creatief kan dat. Die doet dat zelf eigenlijk ook. Ja. Die reviewt zijn eigen ideeën ook af. Kijk, en dat is uiteindelijk hoe je verder komt. Maar je moet daar gewoon super kritisch en eerlijk zijn. Maar je moet ook eerlijk zijn als er een heel goed idee ligt. Waar eigenlijk een heel goed inzicht achter zit. Waar jij als stratege niet aan gedacht had. Vind ik ook dat je dat moet omarmen. En moet kijken, wat kan je daarmee? Zo moet je volgens mij, kom je tot goed werk met elkaar.
Is dat laatste moeilijker geworden? Omdat opdrachtgevers in de regel minder tijd, minder geld voor alles hebben. En nog wel van jou verlangd wordt dat je een bepaald niveau aantikt.
Nee, vind ik niet. Ik vind dat het. Maar goed, dan praat ik even van mijn werk op dit moment. Kijk, ik ben natuurlijk nu een zelfstandig stratege. Dus ik heb echt strategische projecten waar ik vind dat er heel veel tijd en aandacht aan gegeven wordt. Dus ik herken dat niet dat zo is. Wat ik wel herken natuurlijk in de echte wereld is door de media. Enorme media verscheidenheid zou je kunnen zeggen, het steeds lastiger wordt om voldoende geld te hebben om daadwerkelijk een zichtbare campagne te voeren. En dat is wel een problematiek waar veel opdrachtgevers mee te maken hebben, waar je natuurlijk soms eigenlijk het lot krijgt dat je een fantastisch inzicht hebt en een heel goed idee, maar dat het je gewoon weg niet lukt om een idee zichtbaar te krijgen. En dat vind ik wel een toenemend probleem, dat je soms wel heel goed weet wat je moet en dat er ook nog een geweldige uitvoering ligt, maar dat je niet in staat bent om het zichtbaar te krijgen.
Aan de andere kant is denk ik het belang van een goed idee en een goed inzicht wordt daarmee alleen maar groter.
Het wordt sterker, maar dan nog zie ik wel dat het nog echt wel wat vergt. Dus die beperking die je net zegt, die zie ik eigenlijk wel op dat stuk.
Ja.
Ik denk niet dat zij daarin kritischer zijn geworden. Of dat ze hebben wel minder geld, maar ze hebben minder geld door ook een externe factor, snap je? En dat is eigenlijk die zichtbaarheid. Dus ik zie dat wel, maar ik ben het wel met je eens. De analyse kan zijn, hoe krapper het budget is, hoe belangrijk de impact is van je inzicht natuurlijk. Dus in die zin is dat zeker waar.
Hey, je zit met mij en Jos met mensen van een PR-bureau te praten. Hoe zie jij de samenhang met het werk dat jij doet met ons?
Dat vind ik eigenlijk hetzelfde. Ik zie jullie als een creatieve partij in een ander domein waar ik zelf in zit. Ik werk ook af en toe met jullie. En ik vind juist daar ook, ik word altijd het meest enthousiast van de inzichten en ideeën die daaruit komen waar ik helemaal niet aan denk. Dus voor mij zijn jullie eigenlijk een creatief verlengstuk, zal ik maar even zeggen, van mijn werk. In een ander domein dan waar ik zelf klassiek in zit. En dat is campagnevoering, maar heel erg reclame natuurlijk.
Ja.
Mijn werk is nu best wel breed, dus ik doe wel veel breder. Maar dat vind ik interessant aan een goede PR-partij. En eigenlijk ook de ruimte laten. En dan vind ik jullie daar wel een goed voorbeeld van. Die ruimte laten aan ideeën en inzichten. Want er zijn ook PR-bureaus die alles dichttimmeren in formats en persberichten. Ja. maar het gaat er natuurlijk om dat er een gedachte is die inspireert en die verder brengt. En dat vind ik eigenlijk super interessant aan een PR-bureau. En het leuke is, dat is een domein wat ik ook echt niet beheers. Dus ik word ook altijd verrast daardoor.
Ja.
Oh ja, ik heb er nooit naar gekeken. Dus ik vind het ook echt een toevoeging.
Ja, dat dichtdenken van PR-bureaus, ik snap wel waar dat vandaan komt. Dat heeft er vooral mee te maken dat de opdrachtgevers waar wij mee praten, die zijn vaak ook bezig met een heleboel dingen buiten de deur te houden. En wij proberen in overleg daar een soort bewustwording dat dat anders kan. Vandaag was ook op de voorpagina van het Financiële Dagblad stond een verhaal wat we ook net bespraken over BNP Paribas, die een datalek hadden en dat jarenlang onder de pet gehouden hebben. Ja, daarvan denk ik ook van. Ja.
Nee, ik begrijp dat ook hoor. Dus dat is ook. Ik onderschat dat ook niet. Maar kijk, voor mij, als ik vanuit inzichten kijk en bijvoorbeeld een reputatie spreek, nemen we dat voorbeeldje van NS wat we net hadden.
Ja.
Dan is het interessante aan een PR-partij voor mij dat je zegt, vanuit die gedachte kunnen we natuurlijk ook nadenken over publiciteit. Ja. En ik zit natuurlijk altijd wel op de positieve as. En ik krijg natuurlijk nooit die vragen die jullie krijgen. Hoe gaan we om met de crisis, zal ik maar even zeggen. Daar heb ik natuurlijk minder mee te maken. Maar ik vind zelf een PR-bureau een heel positief verlengstuk van creativiteit. Ja. Voor de dingen waar ik dan mee bezig ben. En zo kijk ik ook dan naar die samenwerking.
Nou, dat zou iedereen moeten doen.
Mooi. Ik vind het een prachtige strik om dit verhaal.
Ja, absoluut.
Oké.
Okay. Kunnen wij het weekend weer mee in, denk ik.
Ja, absoluut.
Heel goed. Oké. Okay.
Dankjewel, Mark.
Veel dank.
Ja, jullie ook. Oké, okay, groetjes. Goed. Bye-bye.
Hoi. Nou, de conclusie is dat we alle rationele elementen, dat het allemaal niet zo gek belangrijk is.
Nee, van tafel.
Ja, ik zit ietsje anders in. Ik denk dat het een soort van eerste startpunt is om je vragen boven water te krijgen. Ja, en ik denk dat je daarna moet loslaten.
Ja,
en ik denk dat hij dat ook wel doet. Alleen op een gegeven moment heb je natuurlijk ook gewoon zelfvertrouwen.
Nou ja, dat.
Ik denk dat het ook wel is.
En dat loslaten is ook echt wel afhankelijk van de vraag, denk ik, die er op tafel ligt. Dus ik denk dat je het 9 van de 10 keer los zal laten, inderdaad. Ja. Maar misschien is het soms zinvol om dat niet te doen.
Ja.
Dat kan ook. Ja. Ik denk niet dat het een of het ander is.
Ik denk dat het slotconclusie eigenlijk is dat je over de vraag van de klant, dat zeggen wij ook vaak. Soms gaan wij ook te snel richting de oplossing.
Ja.
Maar dat je over die vraag gewoon heel veel moet spreken. En heel veel vragen moet stellen aan mensen.
Ja.
En dat we dat buiten ons eigen kantoormuurtje moeten doen.
Ja, dus echt vaker. Dus dat neem ik wel mee. Vaker inderdaad de straat op. Maar in ieder geval mensen naar binnen halen.
Het klinkt zo plat, maar het kan op allerlei manieren. Ja. Maar we gewoon met echte mensen praten waarvan je denkt dat ze iets zinnigs kunnen zeggen over de vraag die je hebt.
Ja.
Zullen we er een strik om doen?
We doen er een strik om.
Wij horen heel graag van de luisteraars wat ze hier natuurlijk van vonden. Want het is voor ons ook weer de eerste keer sinds een tijdje. Dit was aflevering 30.
Ik schrok even. Ik dacht, heu.
Nou ja, als je gewoon doortelt met waar het ooit begonnen is. Het komt in de feed van Connect.
Ja.
Nou ja, wil je meer info, dan kan je naar cooper.nl/podcast. En wij vinden het natuurlijk leuk als je inschrijft voor de nieuwsbrief. Of als je een review achterlaat op een van de podcastplatformen. Nou, tot volgende. Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.